Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, welkom in De Kerk leeft. Voor de uitzending van vandaag hebben we ervoor gekozen om een mooi interview van tijdens de Mariathon van mei 2019 nog eens uit te zenden, want dat is maar één keer gebeurd. En voor degenen die het gemist hebben, is het toch wel de moeite om deze mooie getuigenis eens te horen. Het betreft pater Gérard Denis, die we goed kennen hier op de radio van de catechesen, maar ook van het ochtendgebed. En hij heeft dus ook een interview gegeven over zijn tijd als missionaris in Congo. Want dat was immers het thema van onze Mariathon van mei 2019. Het betreft een telefonisch interview waarbij Marianne de vragen stelt. We beluisteren vandaag een eerste deel, want het was een uitgebreid interview. En dan volgende week hoort u het vervolg.
Kan u misschien zich eerst eventjes voorstellen?
Dat zal ik doen. Ik ben dus Gérard Denis. Gérard, maar op mijn paspoort schrijven ze Gérard Denis. Ik werd geboren te Heluwe. Heluwe, een dorp in West-Vlaanderen. Tussen Menen en Wervik. Op 22 juni 36. Dus toekomende maand zal ik er 83 jaar zijn. Mijn humaniora heb ik mogen doen in het Damiaancollege te Kortrijk en te Aarschot. Bij de paters van de Heilige Harten, van Jezus en Maria, van de altijd durende aanbidding. Waar pater Damiaan ook dus lid van was. Het noviciaat en de filosofie deed ik in Tremelo. Het scholasticaat, naast het geboortehuis van de heilige pater Damiaan. En ik mocht er mijn eeuwige geloften afleggen op 8 september van het jaar 57. Dus op de dag van onze lieve vrouw geboorte. En de theologie, dat werd ons gegeven in het missieseminarie te Zandhoven. Dat is nu in de handen van de CM. Ik werd priester gewijd in Zandhoven in het missieseminarie op 31 maart 1963. Dus dat is ondertussen al 56 jaar dat ik priester ben. En ik had het grote geluk reeds heel vroeg te mogen vertrekken naar de missie. De 15e augustus mocht ik voor de eerste keer reeds naar Congo vertrekken en ik verbleef er tot 15 augustus 1983. Dat is dus dag op dag 20 jaar in Congo. De schoonste jaren van mijn leven. En daarna, dan had ik het geluk een grote 2 jaar te mogen werken in het centrum van de missie-animatie van het bisdom Brugge te Kortrijk. En dat noemde men continenten. Om dan in 1985 te vertrekken, want dat lag mij niet zo goed, dat centrum. Maar ik mocht reeds vertrekken in 1985 naar Colombia, naar Bogota, tot 1992. Dan werd ik teruggeroepen om hier in januari reeds pastoor te worden van de Heilige Hartparochie. Ik werd aangesteld als pastoor van de Heilige Hartparochie te Kortrijk op 1 maart 1992. En ik ben dat geweest tot september 2013, dat is bijna 23 jaar. En sinds 2013, van de maand november, ben ik nu te Harderwijk als gepensioneerde. En ik hoop dat ik hier mag blijven tot mijn weg ook is ten einde gekomen. Tot mijn weg ook ten einde loopt, zoals men leest, bidt, in een van de eucharistische gebeden.
Dat is al een hele levensweg, hè?
Dat is al het een en het ander, ja.
Ja, nu, de luisteraars hebben nu wat meer een beeld van uw persoon en van wat u allemaal al gedaan heeft als priester. Maar ik zou graag nog de vraag willen stellen van, bent u opgegroeid in een gelovig gezin?
Oh ja, Maria. In een zeer gelovig gezin. Het is te zeggen, ik had een zeer diep gelovige moeder. Dat was een zeer diep gelovige vrouw. Mijn vader, die heb ik niet gekend. Ik was maar 3 jaar oud toen hij stierf. Maar om u te laten zien hoe gelovig ik werd opgevoed, lees ik nu 1 zinnetje voor uit het gedachtenesprentje.
Ja?
Van mijn zo vroeg overleden vader. Hij was nog maar 33 jaar oud.
Dat is jong, hè? Ja.
Dat is zeer jong. Ja, mijn vader was bakker. En in de tijd was dat met lemen enzovoort. En hij had daar moeite mee.
Mm-hmm.
Ik zal dus dat ene zinnetje een keer lezen uit het gedachtenisprintje om te laten zien hoe ik toch werd gelovig opgevoed.
Mm-hmm.
En dat zinnetje luidt als volgt. Midden in het lijden blonk toch 1 vreugdetraan in zijn ogen als hij s'avonds, vooral zijn kleine onschuldige kinders, luidop hoorde bidden voor zijn genezing. Onze Vader en vooral het klein Gerardje, 3 jaar oud, Hans alleen, luidop, bad bij zijn bedje, onze Vader. Dus dat wil zeggen, ik was maar 3 jaar oud en ik kende reeds het onze Vader.
Ja.
Van buiten.
Dat is prachtig,
hè? En natuurlijk ook het Weeske Groet, ja. Dat was dus zeer goed.
Ja. En wanneer heeft u dan eigenlijk besloten om priester te worden?
Ja, maar ik zou nog iets willen toevoegen.
Ja?
Om te laten horen hoe mijn moeder toch een heel gelovige dame was.
Ja.
We mochten wij s'avonds, nadat we ons huiswerk hadden gemaakt en zo, nog een beetje buiten gaan spelen bij de kameraadjes van de doek, van de heugd. En op een zeker moment zo, dan kwam mijn moeder buiten en dat was altijd hetzelfde. Eten, lezen, slapen. En dat lezen, dat was bidden. In West-Vlaanderen noemen ze lezen, bidden.
Ah ja, oké.
Bidden is dan lezen. Ja. En wij moesten dus altijd nog een paternoster bidden, voordat we gingen slapen.
Amai zeg.
Onze dierbare moeder.
Mm-hmm.
Maar er waren natuurlijk wel ook andere mensen met minder goede gedachten. En die zeiden dan, manneke, ja, je moet geen pastoor worden. Hè? Want als je pastoor wordt, dan is je broodje gebakken. Dat was natuurlijk wel.
Dat is natuurlijk niet de reden, hè? Maar
maar ja, dat was dan in die tijd zo wat.
Mm-hmm. En wanneer heeft u dan voor uzelf besloten om priester te worden?
Wel, Marianne, dat zat er zo een beetje van kindsbeen af in.
Mm-hmm.
Speelden wij in die tijd met de buren, met de kinderen van het buurt, zo al de heilige mis, zoals het dat nog gebeurde in die tijd. Ja, en dat was zo normaal. Ik had hoesting om priester te worden van in den beginnen.
Ja.
Dat staat er zo in. Ze hadden dat waarschijnlijk wel ook van mijn... De moeder van mijn vader was ook zo christelijk, zo diep geloven, dat ze daar allemaal toch wel aan gewerkt hebben.
Mm-hmm.
En ze ervoor gebeden hebben dat ik zou priester worden.
Ja.
En dat is van in het begin zo wel mijn gedachte geweest.
Allee, maar dat is mooi om te horen. En u heeft gezegd daar juist, hè, dat u al 40 jaar priester bent? 56, ja, ja, ja.
Ja.
En in welk
van
jaar
63.
Bent u? Van 63, ja.
Ja.
En wist u al gelijk dat u priester wou worden, maar dan ook missionaris? Was dat iets voor u ook als kind, dat u daarvan droomde, om missionaris te worden?
Ja, 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 Marian. Ik werd dus gewijd de 31ste maart van het jaar 63. En dat bleef nog steeds de mooiste dag van gans mijn leven. Ik had daar dus mijn lang gedroomdoel bereikt.
Mm-hmm.
Ik wilde altijd dolgraag priester worden. En vooral missionaris. Priester, missionaris. En dat lukte. Ik had geen moeite. Mijn oversten vonden dat zeer goed. En ik vertrok reeds na mijn priesterwijding. Dus ik werd priester gewijd de 31ste maart 63.
Mm-hmm.
En ik mocht reeds voor de eerste keer naar Congo vertrekken de 15e augustus. Dus enkele maanden later.
Ja.
Om er te blijven in Congo tot precies de 15e augustus van het jaar 1983. Dat was dan precies dag op dag 20 jaar.
Ja, dat is prachtig, hè?
En ik wilde missionaris worden, want ik wilde pater Damiana volgen. En pastertje Van As. Dat waren mijn twee...
Uw voorbeelden.
Voorbeelden.
Ja, prachtige voorbeelden, hè? Grote heiligen.
En dat zijn steeds ook mijn twee geliefste heiligen gebleven. Want ik had een film gezien,
mm-hmm,
van die twee zo grote heiligen. Van pater Damiaan, een pater, Eugenio, die ging rond in al de dorpen van West-Vlaanderen om de film van pater Damiaan te tonen. En het wilde nu precies dat ik zoveel lange jaren daarna die pater Eugenio heb mogen opvolgen als pastoor van de parochie San Mateo in Colombia. Dus, dat is raar, in de barrio Simon Bolivar. Ja, kijk.
Ja.
Maar die twee voorbeelden, pater Damiaan en pastertje Van As, komen natuurlijk wel na Maria en Sint-Jozef.
Ja. Ja.
Die voornaamste natuurlijk wel. Maar na die twee, de favorieten blijven nog altijd pater Damiaan
en
de pastertje Van As.
Ja.
Want het is een echte priester geweest, hè.
Ja, nou wel, eerwaarde, dan stel ik voor dat we nu naar een stukje muziek gaan luisteren. En dat is geschreven door en gezongen door Theo Mertens. En dat is een cd over pater Damiaan. En we gaan luisteren naar een van de liederen en dat noemt Ieder Mens.
Ieder mens is mijn broeder. Ieder mens is kind van God. Kinderen van dezelfde vader. En hij houdt van elk van ons. Open de deuren van je huis, geef iedereen een eigen thuis. Al is je huid wit, zwart of geel, God houdt van allen evenveel. Ieder mens is mijn broeder. Ieder mens is kind van God. Kinderen van dezelfde vader. En hij houdt van elk van ons. Open je mond, verkondig nu, Gods koninkrijk is onder u. Maak ons bewust in deze tijd van uw getrouwe tederheid. Ieder mens is mijn broeder. Ieder mens is kind van God. Kinderen van dezelfde vader. En hij houdt van elk van ons. Wees eensgezind en één van hart, zodat Gods liefde zichtbaar wordt. Zegen diegene die je haat, vergeld geen enkel kwaad met kwaad. Ieder mens is mijn broer. Is kind van God. Kinderen van dezelfde vader. En hij houdt van elk van ons. Kom, geest van God, wees ons nabij. Maak ons van alle zelfzucht vrij. Geef ons uw gaven zevenvoud, gij levensbron die ons behoudt. Ieder mens is mijn broeder. Ieder mens is kind van God. Kinderen van dezelfde vader.
En dit was het lied Ieder Mens van Theo Mertens. En we gaan verder, beste luisteraars, met ons interview met eerwaarde heer Gérard Denis. Eerwaarde, ja, u bent dus als missionaris naar het buitenland gegaan. In welke landen bent u dan als missionaris geweest? Er is Congo.
En Colombia.
En Colombia.
Ja.
En in Congo bent u dan 20 jaar gebleven?
Ja.
En in Colombia?
Een klein 8.
Ah ja, toch 8 jaar, ja.
Ja, ja.
En we gaan het natuurlijk specifiek hebben over uw tijd in Congo.
Ja,
dus wanneer bent u juist vertrokken naar Congo?
Ik ben naar Congo vertrokken de 15e augustus van het jaar 1963.
63.
Tot 15 augustus 1983.
83, ja. 20 jaar, ja.
Ja.
En hoe gaat dat eigenlijk? Bent u er zelf alleen naartoe gegaan? Of zijn dat met meerdere priester, missionarissen dat jullie zijn vertrokken?
Ja, we waren toch met twee.
Jullie waren met twee.
Twee paters die dus vertrokken zijn samen om daar eerst te gaan werken in het bisdom Kolle, in het centrum van Congo.
En we gaan daar straks nog verder over hebben, maar kregen jullie vooraf een soort opleiding of een soort handleiding van wat jullie moesten doen of hoe jullie juist moesten handelen, want het zijn toch verschillende, totaal verschillende culturen, hè?
Inderdaad, Marianne. Maar dat was in die tijd, mijn tijd daar, ja, de mode niet. Er was geen specifieke opleiding. Dat kregen we niet. Weet je wat dat de paters dan dachten, zo, of de oversten dachten? Maar ja, die zullen dat wel leren ter plaatse. Ja, dat is zoiets. Werp maar de eendjes in het water, ze zullen zwemmen, hè?
Ja.
En dat gebeurde ook. Kijk, ik was eigenlijk beloofd met enkele andere scholastieken om naar Colombia te mogen vertrekken. En we begonnen zo stilletjes aan een beetje Spaans te leren, hè, in onze vrije tijd, samen.
Mm-hmm.
Maar op een zekere middag, zo een 1 minuutje voor 1 uur, ik had het nog goed onthouden, want om 1 uur moesten we in de kapel zijn voor het te bidden, hè. Kwam de provinciaal binnen en die zegt heel content zo, oh, ik heb een benoeming op zak. En ik dacht, joepie, dat wordt Colombia.
Ja.
Maar hij zei, zo rap mogelijk naar Congo, want er zijn enkele paters die niet meer terug willen naar Congo, omwille van het een en het ander.
Mm-hmm.
Na de onafhankelijkheid is er wel het een en het ander gebeurd.
Ja.
Een paar paters hebben dan wel klop gekregen, nietwaar?
Mm-hmm.
Maar dat we dus geen specifieke opleiding kregen, Marianne, dat had ook zijn voordelen ook. Want je moest dan zelf zeer goed beginnen nadenken.
Ja.
Wat de hoofdzaak en de bijzaak was.
Ja.
Waar het nu vooral, maar dan ook vooral om te doen ging. En na veel nadenken en veel goed nadenken en bidden, en goed de zaken bezien, ja, kwam ik al gauw tot het besluit dat er eigenlijk 2 zeer belangrijke opties moesten de bovenhand krijgen.
Ja.
En de eerste was, en het voornaamste was, in ieder geval dat ik die mensen moest leren graag zien.
Ja.
En dat was het voornaamste. Die Congolezen, dat zijn psychologen. En ze hebben nu hoog door. Ze zien al rap of dat je ze graag ziet of niet graag ziet.
Mm-hmm.
En als je tot de constatatie komt dat ze dat je niet graag die mensen ziet, dan hadden daar niet lang kunnen blijven.
Nee.
En dat is mij gelukt. En daar dank ik de Heer Jezus zeer, zeer, zeer voor, dankbaar voor, dat ik op een zeker moment van de Congolezen de naam heb gekregen van Deko Sanko. En dat wil zeggen, broerpriester. Maar die naam wordt je zomaar niet gegeven, hoor. Je moet die verdienen. Door onder andere die mensen graag te zien.
Ja.
Sango Deko, Deko Sango. Gerario. En dat was het bewijs dat ik dus geslaagd was in het examen.
Ja.
Dat ik wel die mensen heb leren, want ze noemden mij broer,
ja,
priester.
En ze hebben u toegelaten dan?
Ja, wel ja, dan zei de een van hen, hè.
Ja.
Ja, dan zei de een van hen, dan mocht ze daar, oh, dan moest hij wel een keer iets doen dat er niet aan staat. Dan gaan ze dat met veel liefde vergeven.
Ja.
Want ze zijn toch een broer. En ze maken geen onderscheid meer.
Mm-hmm.
Dus ze zei de een van hen. Dat is de bedoeling.
Dat is wel duidelijk, hè? Want u bent er toch 20 jaar gebleven, hè?
Ja,
dat is
toch een... Normaal, als je naar de Congo ging vroeger, of naar de missie, dat was voor de rest van die dagen.
Ja.
Ja, met de rebellie enzovoort, en is dat dan wel een beetje veranderd.
Mm-hmm.
En zo, en ook omwille van de roepingen. Dus die grote parochie waar ik pastoor ben geweest, Heilige Theresia, en daar in Kinshasa, die kwam natuurlijk in de handen van de abbees, van de plaatselijke abbees,
mm-hmm,
van de zwarte priesters natuurlijk.
Ja.
En dat is de bedoeling. Ja, moeten wij niet blijven hun werk doen. En dus mijn parochie is in de handen gekomen van hen. En dat bloeit, dat is goed, hè.
Dat is geweldig.
En, maar ook omdat... Ja? Het tweede was, ik had 2 dingetjes, belangrijke opties genomen. En dat was dat we daar gekomen waren om die mensen te helpen vooruit te doen gaan in het leven.
Mm-hmm.
Om een mooi en vruchtbaar leven op te bouwen. Niet alleen, je kent dat, zieltjes, maar dat was niet alleen de zieltjes dat we gingen redden. Het was ook vooral de mensen hogerop duwen.
Ja.
Steunen, helpen, dat ze vooruit gaan. Dat ze vooruit zouden gaan in het leven. Ja, naar, naar een beter leven, zo.
Mm-hmm. Ja, uw kennis delen.
Ja, de kennis delen. Mm-hmm. En zo die mensen naar omhoog stoten, naar omhoog helpen. Mm-hmm. Om ze moed en courage te geven om van hun leven iets moois te maken. Want je krijgt maar één leven, dus John.
Mm-hmm. En wilt dat dan zeggen dat u bijvoorbeeld ook een beetje de taken van leerkracht had, zeg maar?
Wel ja, ik ging ook als pastoor, had ik de gewoonte van een paar uur een godsdienst te geven in de technische school die naast mijn de pastorij lag.
Mm-hmm.
Dat was zo om een, ja, dat is plezant hè, om bij jonge mensen een beetje te zijn.
Ja.
Maar mijn godsdienst ging altijd over Jezus.
Ja.
Over Jezus en over niks anders.
Mm-hmm.
En dat vroegen ze ook. Dat vroegen ze ook. Je mocht, hier zouden ze zeggen, ja, maar je mocht godsdienst geven, maar niet over Jezus. Hè? Maar daar,
en daar vroegen ze echt.
Ze ja. zeggen, ja, maar godsdienst, maar over Jezus. Hè? Dus dat is het verschil zo wat. Hè.
Ja, ja. En hoe moeten we dat zien als u zegt van dat u les heeft gegeven? Is dat zoals bij ons in een klas van 20, 25 leerlingen?
Meer. Ja, dat is toch 50, 60.
Ja, 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 het is dat, hè.
Maar die mensen zijn zo leergieren. Dat ja. is het woord, ja. Dat is ook een kater. Leergieren, dat een plezier is om daaraan les te geven.
Ja.
Ja, dat is ongelooflijk, hoe dat die leergieren zijn. Moeten wij nooit zeggen, zeg, alstublieft, had ik een beetje zwijgen. Had ik een beetje luisteren, alstublieft. Moet jij nooit hier buiten zetten, dat te veel wat, nooit. Dat ja, kijk, dat is nu iets anders, hè.
Ja.
Het is een leergieren. En dat is het schone van een Afrikaan, van een Congolees.
Ja.
Dat dus
de wens om verder te willen gaan, ja. om te leren, ja. Oké, eerwaarde, we gaan nog even naar een stukje muziek luisteren. En ik heb gekozen voor het lied, ik hoop dat u het goed gaat vinden, omdat u zegt van dat pastoor Van Aerts toch een van uw grote voorbeelden is.
Ja.
Het Prière des Prêtres, het gebed van de priesters. Ik geloof dat hij dat geschreven heeft, dat gebed, de heilige pastoor Van Aerts. En dit wordt gezongen door de gemeenschap Van Aerts. Ja, en we gaan er nu naar luisteren. En beste luisteraars, vergeet niet, u kan ons nog altijd bereiken op het nummer 016-41-47-47. En u kan dan doorgeven dat ook u het project van de opstart van Radio Maria in Congo wenst te steunen. En dan gaan we straks na de muziek ook verder met het interview. En dan gaan we het hebben over de situatie in Congo toen u er naartoe vertrok, eerwaarde. Omdat het niet altijd een veilig en rustig land is geweest.
Ja, dat is waar. En nog niet, hè?
En nog niet, nee. Ja. Maar dat gaan we daar na de muziek over hebben.
Ja, dank u.
Ja, tot zo dadelijk.
Tot zo dadelijk.
Saint curé d'Ars, priez. comme bien là quelquefois. Vous nous apprenez notre ouvrage, sauver l'univers par la croix.
Près du Seigneur, portez notre prière au Saint Patron des prêtres de chez nous. Souvenez-vous de ceux qui sont vos frères, Saint Curé d'Ars, priez pour nous.
L'aveu des misères humaines est lourd à porter dans nos cœurs. Pour que nous soyons leur lumière, donnez-nous l'esprit du Sauveur.
Près du Seigneur, portez notre prière au Saint Patron des prêtres de chez nous. Souvenez-vous de ceux qui sont vos frères, Saint Curé d'Ars, priez.
En dan gaan we verder met ons interview, beste luisteraars van Radio Maria. En we gaan u wat meer vragen stellen over de situatie in Congo. Eerwaarde, we weten de meeste toch dat Congo geteisterd is geweest door oorlog, conflicten, opstanden, burgeroorlog, geweld.
Ja.
Maar wat was de situatie van het land voordat u naar Congo vertrok?
Ja, Marianne. Ik zou toch eerst en vooral moeten zeggen, als we die vraag willen beantwoorden, dat ik dus een missionaris ben van na de onafhankelijkheid. Nou, dus de onafhankelijkheid gebeurde op 30 juni van het jaar 1960. Wat er gebeurde voor die onafhankelijkheid, ja, dat weet ik zo niet. Maar ik weet maar al te goed toch, dat kan ik er toch bij zeggen, dat de meeste paters, priesters, zusters, kolonialen, daar heel, heel, heel mooi werk hebben verricht. Er waren misschien enkele uitzonderingen. Spijtig dat men van de die niet spreekt. En die enkelingen die dat misschien hebben niet gedaan, ja. Maar ik weet goed, alleen in die 20 jaar dat ik in Congo ben geweest, heb ik nooit, maar nooit, een congolees zien slagen krijgen. Van een van de zusters, of een van de paters, of een van de kolonialen, niemand. Ze kwamen daar toch ook voor een groot stuk om die mensen te helpen vooruit te gaan.
Mm-hmm.
Ja, dus over de situatie van het land voordat ik naar Congo vertrok, is, ja, een beetje van horen zeggen.
Ja.
En er is daar veel goed gebeurd. Er zijn veel goede dingen gebeurd. Maar ja, er zijn misschien ook wel andere dingen gebeurd.
Mm-hmm.
Die niet hadden mogen gebeuren. Maar ja, kijk, ik zeg altijd, Congo is een enorm rijk en mooi land. En alles groeit er. Want er is alle dagen regen en zon.
Mm-hmm.
En iedereen had een radiootje en een fiets en er was geen honger. Het was echt de hemel op aarde. Maar wat ze mankeerden was natuurlijk de onafhankelijkheid.
Yeah.
En dat wilden ze koste wat koste bereiken. En daar hadden ze toch terecht op. Maar al zegt men soms wel eens dat het allemaal een beetje te rap is gegaan. En dat zou misschien wel kunnen zijn. Maar in ieder geval, er is daar ongelooflijk veel gebeurd. Weet je dat Congo het eerste land was van het onderwijs?
Nee.
De meesten hebben gekozen om een elite te vormen.
Ja.
De Belgen niet, de Vlamingen niet. Die hebben gezegd, we gaan iedereen de kans geven om onderwijs te krijgen. En dat is gelukt. Iedere missie, maar iedere missie, had een normaal school of een humaniora of technische school. Er was voor het onderwijs, dat was nummer 1 van heel Afrika. Nummer 1.
Amai.
En daar waren we 4 op natuurlijk. En terecht. En het is ook waar. Wat men er ook kan. Men mag van zeggen, het is de waarheid. Wij hadden de eerste plaats van Hans Afrika wat betreft het onderwijs, de opvoeding. En het lukte, ja. Die mensen zijn dan ook... Ja, dat was ook niet te moeilijk hoor. Want die mensen wilden leren.
Ja.
Dat leergierigheid zat er van in het begin af. En ze werden ook gestimuleerd door iedereen. Door de ouders, door Jan en alle man. Hoe studeren, hoe leren, dat je vooruit had het leven. En ze wisten dat maar al te goed hoor.
Ja, en ik kan u zeggen, want u zegt van veel was van horen zeggen, van de situatie daar ter plaatse, maar was het voor u veilig om daar naartoe te gaan?
Ja, veilig. Eigenlijk niet, maar voor mij wel, want ik had daar weer geluk. Ik vloog naar Bisdom Kolle, maar daar waren er genoeg priesters, en ik mocht naar Dikkense gaan. Dikse. Dat was vroeger de plaats waar de gevangenen terecht kwamen. Zo, omwille dat er daar ja, veel plaats was en ook de mensen veilig konden die het ander doen. Zo.
Mm-hmm.
En waarom was dat de veiligste plaats van Hans Congo? Wel, de soldaten die naar het front moesten vertrekken, en na een zekere tijd, na enkele maanden, een beetje vakantie mochten nemen, kwamen naar Dikkense. Dus de soldaten kwamen naar rusten.
Mm-hmm.
Dus geen enkele rebellengroep riskeerde het van naar Dikkense te komen. Want de soldaten waren daar. En ik was daar pastoor met mijn confraters, met mijn goede confraters daar. Dus ik had eigenlijk, ja, wij waren met 2 priesters die daar waren en dingen zijn. En wij hebben nooit moeten vluchten. Al de paters van het bisdom Kolle hebben moeten vluchten in de tijd van de rebellie.
Ja.
Behalve wij het 2. Een ander pater en ik die daar waren, want we hadden geen reden. We waren zo veilig als een vis in het water.
Dus. Dat is natuurlijk toch nog iets aangenamer, als ik het zo mag uitdrukken.
Ja.
Om uw werk als missionaris te doen.
Ja, ja, ja.
Maar...
Al was natuurlijk ook, de scholen werden ook wel gesloten, want er kwam dan wel nu en dan een keer gerucht dat de rebellen toch aan de bak stonden om over de Lukeni te komen. En enzovoort,
ja.
Maar daar was allemaal niks van aan hoor. Dat was allemaal zo. Nee, wij waren daar goed en veilig.
Maar er was...
We hadden geen reden om te vluchten. Dat hebben we nooit moeten doen.
Nee, maar er was wel altijd die voorzichtigheid en een beetje die onrust van het kan wel gebeuren dat de rebellen toch nog...
Ja, dat was natuurlijk een riskatie die erbij kwam.
En dan zou ik heel graag willen vragen, toen u daartoe kwam in Congo, want u vertelde in het begin van het interview dat dat er iemand binnenkwam toen u Spaans aan het studeren was en dat hij zei van... er is een benoeming gebeurd en dat ze dan zeiden van je mag naar Congo zo snel mogelijk.
Mm-hmm.
Dat is toch wel heel snel gegaan. U was nog maar een paar maanden priester.
Ja.
Wat was uw eerste gevoel toen u daartoe kwam in Congo?
Het eerste gevoel dat was, voilà, nu ben ik op de plaats waar ik gans mijn leven zou mogen zijn en werken voor het heil, voor het koninkrijk van Jezus, voor hem bekend te maken. En hier zal het gebeuren. Ik zal me hier jeunen, jeunen zoals wij dat zeggen, niet waar. Ik zal me hier echt thuis voelen. En het trachten het beste van mezelf te geven.
Ja.
Dus voor de rest van mijn dag, dat was voor iedereen zo. He.
Ja.
Het is maar achteraf dat dat veranderd is omwille van de omstandigheden.
Mm-hmm.
Maar normaal ging ieder missionaris, werd missionaris, niet voor 10 jaar of niet voor 5 jaar of niet voor 20 jaar, maar voor de rest van zijn dagen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk met de jaren zo stilletjes aan veranderd.
Mm-hmm. Ja. Dus u was heel enthousiast eigenlijk.
Ja. Dat was mijn leven. Hè.
Mm-hmm. En waar kwam u dan precies terecht? Want ik kan nu niet zo... u heeft een naam gezegd van de provincie of van de plaats waar u was, maar ik heb het nu niet onthouden. Maar waar was dat precies?
In de Sankuru. Dus dat was daar in de Kasai. Dat was in het midden van de Congo, in het bisdom Kolle.
Kolle, in echt in midden-Congo.
Ja.
Ja.
Ik ben daar maar 2 jaar geweest, in Dikkels en in Congo en in Kolle. Maar omdat mijn oversten me dan benoemd hebben om naar Kinshasa te gaan. En daar ben ik dus die 18 of andere jaren nog pastoor geweest. Eerst in Kibansege.
Mm-hmm.
En al die jaren in Chili.
Ah, ja.
Chili. Dus dat wil zeggen, daar dan niet ver van het vliegplein.
Ah ja, ja, het is in Kinshasa.
Ja, in Kinshasa.
Mm-hmm.
Zo'n 10 kilometer van het centrum van de stad Kinshasa.
Ja. En wat moeten we ons voorstellen van hun steden, hun dorpen vroeger? Dus toen u daar in Sankuru toekwam?
Ja, dat was, de huisjes waren dan allemaal een uitdrukke zee.
Ja.
En de mensen in Kinshasa deden alle moeite om een huis te kunnen bouwen van bakstenen. Hè.
Mm-hmm.
Toen ik in Kinshasa was, als pastoor van Saint-Théophile in Kibansege, heb ik duizenden zakken cement verkocht aan de mensen, aan de inkoopprijs natuurlijk. Ik kende daar de baas van die fabriek van cement. En die mensen moesten daar met 1 zakje, met een keer, op hun kop, kilometers te voet gaan. En ik had gezegd aan die kameraad, je moet mij alle dagen cement bezorgen. Zo, en soms kwam hij met 200 zakken of 500 zakken. En in 1, 2, 3 waren die zakken verkocht, want ik had een jeep. En ik kon die met mijn jeep dan die mensen een cement gaan thuis brengen. En zo was dat. Ze hebben daar huizen gebouwd. Ja, ze moesten natuurlijk zelf die bakstenen bakken,
ja.
In de zon. Ze hadden ze geen oven nodig. Ja, dus alles gebeurde daar in de zon. Die bakstenen en die huizen kwamen zo tevoorschijn. Hij zag dat uit de grond springen bijna. Maar ja, ze moesten de gelegenheid krijgen om cement te bekomen.
Ja.
Ja, en voor de meeste mensen was dat niet te doen. Hè. 1 zakje cement gaan halen, dat was natuurlijk dan op uit de kop. Om zo warm, ja. En voor mij was dat niet erg. Die vent van cement kwam met zijn camion. Hij leverde daar. En in 1, 2, 3 waren ze weg.
Ja, en nu met uw jeep kon het natuurlijk wel gemakkelijker gaan halen dan de mensen te voet, hè?
Ah, maar ja, hé, dus ze brachten die cement op de parochie, op de missie. En dan ging ik, voordat de mensen zeiden, ja, hoeveel heb je nodig? 5 zakken, goed zo. En we woonden, kom, we gaan samen. En dan, ja met het gevoel dat natuurlijk wel soms in een jeep vast zat, want het was allemaal zand.
Ja.
Er was veel zand rond daar. He.
Natuurlijk, ja. En hoe deed u dat voor om te communiceren? Want ja, ze hebben daar verschillende talen. Heeft u daar een van hun talen geleerd?
Ja, Lingala. Lingala en Frans. Ja. Ja, als ik daartoe kwam, moest ik Sander Das al klas geven in het Frans, alstublieft. Maar heb ik tot een stuk in de nacht iedere keer mijn lessen moeten voorbereiden. En in het Frans. En die kleine en die gastjes spraken eigenlijk beter Frans dan ik. Als ik me hiermee vergiste van geslacht, hè, dan schoten ze in de laag natuurlijk. Maar ja, ze begrepen dat wel. Dat, maar ja, ik heb daar recht Frans moeten leren enzovoort. Ja, bij het Portaging. Maar Lingala, mag ik je iets zeggen in het Lingala?
Ja, heel graag.
En wel, kan ik je dan onze vader bidden in het Lingala? Dat maar een... dan vanuit het evangelie.
Ja.
Van dus hoe dat Jezus, we kennen dat allemaal, hé? De leerlingen vroegen aan Jezus, ja maar Jezus, Johannes heeft toch ook zijn leerlingen leren bidden, hè? Waarom leerde hij ons niet bidden? En Jezus heeft ze dan leren bidden. En met wat? Met het Onze Vader. En ik zal dat nu een keer vanuit het evangelie voorlezen, nietwaar?
Doet u maar.
U kunt dat ook lezen bij Matthäus 6, 9 tot 13. Dus Matthäus 6, hoofdstuk 6, vers 9 tot 13. Lingala. Mokolo moko, Jezu, azala kiko sambela. Dus Jezus was eens aan het bidden. Esilisi elu sambo, hij eindigde zijn bidden. Moko wa baikuli alubina ye. Een van de leerlingen zei tot hem, Makunji, la kisa bis osambela, malamu, lokola, Johanne, ala kisa ki, baye kuli baye. Dus, leer ons bidden, hè, zoals Johannes dat leerde. Jezu alubi, nabango, tango, boko sambela, boloba boye. En Jezus antwoordde en hij zei, als je bidt, dango poko sambela, als je bidt, de tijd dat je bidt, zeg dan het volgende. Tata, papa, batu bakumisa kombo iayo. Papa, heilig zij uw naam. Bokonji bayo boya, u rijkoba. Pesa bisu mokolo na mokolo pilei bikoki. Geef ons heden ons dagelijks brood dat we nodig hebben. Pilei bikoki dat we nodig hebben om te eten. Limbisa masubu mabisu. En vergeef ons onze zonden. Zambi bisu moko. Tokolimbisakabaninga nyongo. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Salisa bisu. Tondima masenginia te. En leid ons niet in bekoring. Dat is een goede taal, hè?
Een hele mooie taal. Maar ik zou er, als u de vertaling niet zou geven, zou ik er wel niet veel van verstaan. Maar is dat niet moeilijk geweest om dat aan te leren?
Maar ja, je moet dat vooral leren van de kinderen.
Ja.
Kinderen, s'avonds, ja, wij waren altijd de gelukkigste. Hetgeen, oh, ik heb dat thuis een keer gezegd in Congo. Het grootste dat ons lieve dieren schaven heeft, dat is toch de avond. De avond, alles valt stil in Congo. Na een eten, ook een zingende dag, warm hebben gezongen. Ja, ze weet dan enzovoort. En dan valt alles stil. En dan komen de kinderen even op je kamer. En dan leert je vooral de taal.
De taal,
de
ja.
Kinderen, het Lingala, heb ik geleerd van de kinderen s'avonds, wanneer ze op mijn kamer zo met een stuk of vijf, zes kwamen, om
nog meer te leren.
Ja, de bedoeling was niet dat zij mij leerden, want dat wisten ze niet. Dat zij mijn leraar waren natuurlijk. Maar ondertussen leerde ik van hen de taal spreken. En zeer eenvoudig en klaar, ja. En duidelijk. En ja, en juist, hè.
En weet u nog hoe lang het heeft geduurd eer dat u het kon spreken?
Oh, ik denk dat het altijd nog bijleerde, hoor.
Ja.
Nou ja, dat is like Spaans, hè. Ik heb dan moeten Spaans leren natuurlijk, maar ja, dat heb ik dan... Ik heb voor een stuk geleerd in het Latijns-Amerikaans College in Leuven. Maar niet genoeg. Dat is allemaal spraakkunst. Je leert maar spreken door te spreken.
Ja.
Dat moet klappen, hè. Dus, mm-hmm.
Ja. Ja, eerwaarde, we gaan er nog eventjes tussenuit gaan voor een stukje muziek. Mm-hmm. We gaan luisteren naar het lied Geef ons vrede. Want weet u misschien zelf iets van de situatie in Congo op de dag van vandaag? Heeft u misschien nog contacten?
Ja, dat is natuurlijk. Maar ja, ik weet dat Tshisekedi die president is. En dat er gelukkig maar hier een burgeroorlog is uitgebroken. En dat hebben ze het hoog. En dat is allemaal dankzij die kardinaal daar, Mosengo. Dat is het moreel gezag. Dat is het moreel gezag van Congo.
Ja.
Kardinaal Mosengo, die ook een van de raadgevers is van de paus.
Mm-hmm.
Dat is een fantastische vent. Dat is een fantastische man.
Ja.
Dat die dat land heeft kunnen nog van veel grotere rampen bevrijden.
Ja.
Als er nu een burgeroorlog is uitgebroken, dan is het al dankzij kardinaal Mosengo.
Ja, dus we kunnen wel zeggen dat de taak van de kerk groot is in Congo.
Oh ja, zeer groot.
En belangrijk.
Zeer groot. Ongelooflijk groot.
Droom van alle eeuwen, de aarde nieuw, de mensen vrij. Maar geen huilen of schreeuwen bracht die wereld een stap dichterbij.
Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht.
In al die dromen.
Ik zie uw licht in elke traan.
En ik bid uw rijk komen.
Dat op aarde uw wil wordt gedaan. Geef ons vrede. Schijn in de donkere nacht. De schepping wacht. Geef ons vrede.
En beste luisteraars, zo zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel van het interview met priester Gérard Denis tijdens onze internationale Mariathon dit jaar. Voor het vervolg kan u volgende week luisteren op hetzelfde moment.